Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 2. En het zal u opvallen dat we in deze dienst vooral zingen uit Psalm 2. De gedachte erachter is dat de Heilige Geest ons hele psalmen gegeven, overgeleverd heeft in de Bijbel. En dat ik op deze manier probeer daar enigszins recht aan te doen. Door de psalm een klein beetje in zich heel te zingen. We zingen nu Psalm 2, vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen? Psalm 2, vers 1. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Dat doen wij met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen wij op Psalm 2 vers 2. Maar de opperheer die zijn geduchte stoel op sterren sticht en grondvest op de wolken zal lachen met dat vruchteloos gewoel. Psalm 2 vers 2 naar de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren uit de hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Genesis 10. We beginnen te lezen bij vers 1 en we lezen door tot en met hoofdstuk 11, vers 9. Het is een wat langere schriftlezing dan u gewend bent. Ik hoop dat u tijdens de preek wel duidelijk wordt waarom we dit hele gedeelte lezen. We lezen Genesis 10 vanaf vers 1. Dit nu zijn de geboorten van Noach's zonen, Sem, Gam en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. De zonen van Jafet zijn Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Mesech en Tiras. En de zonen van Gomer zijn Askenas en Rifat en Togarma. En de zonen van Javan zijn Elisa, Tarsis, Gittim en Dodanim. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen. Elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. En Gams zonen zijn Kush en Mizraim en Put en Kanaan. En de zonen van Kush zijn Seba en Havila en Sapta en Raema en Saptega. En de zonen van Raema zijn Scheba en Dedan. En Kush gewon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren. En het beginsel zijns rijks was Babel en Erech en Akkad en Kalne in het land Sinea. Uit ditzelfde land is Asser uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh. En Rehoboth, Ir en Kalach. En Resen tussen Nineveh en tussen Kalach, dat is die grote stad. En Mizraim gewoon Luddim en Anamim en Leabim en Naphtuchim en Patrusim en Kasluchim, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en Kaftorim. En Kanaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene en Het, en de Jebusiet, en de Amoriet, en de Girgaziet, en de Heviet, en de Arkiet, en de Siniet, en de Arvadiet, en de Semariet, en de Hamatiet. En daarna zijn de huisgezinnen der Kanaanieten verspreid. En de landpalen der Kanaanieten was van Sidon, waar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe, waar gij gaat naar Sodom en Gomorra en Adama en Seboim tot Laza toe. Dit zijn Gams zonen naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken. Voorts zijn Sem zonen geboren. Dezelfde is ook de vader van alle zonen van Heber, de broeder van Jafet, de grootste. Sems zonen waren Elam en Asser en Arvachsat en Lut en Aram. En Arams zonen waren Us en Hul en Geter en Mas. En Arvachsat gewoon Sela en Sela gewoon Heber. En Heber werden twee zonen geboren. Des ene naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan. En Joktan gewon Almodad en Selef en Hazarmavet en Jera en Hadoram en Ussal en Dikla en Obal en Abimael en Scheba. En Ovir en Havila en Jobab, deze allen waren zonen van Joktan. En hun woning was van Mesha af, waar gij gaat naar Sefar, het gebergte van het oosten. Dit zijn Sem-zonen naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. Dit zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorten, in hun volken. En van deze zijn de volken op de aarde verdeeld na den vloed. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als die tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear. En zij woonden al daar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichel strijken en wel doorbranden. En de tichel was voor hun voor steen en de lijm was hun voor leem. En ze zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zei, zie, zij zijn enerlei volk en hebben allen enerlei spraak. En dit is het dat zij begonnen te maken. Maar nu zou u niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren. Opdat een iegelijk de spraak van zijn naasten niet horen. Al zo verstrooide hen de Heere, vandaar over de ganse aarde, en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, En vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Laten wij de Heere bidden om de leiding van zijn Heilige Geest en om een gezegende dienst. Laten wij bidden. Heilige, drie-enige Heere. Wie zijn wij mensen dat wij het aandurven om tot u te naderen? Als wij beseffen hoe klein wij zijn en hoe groot u bent. Heere, wij zongen dat. Wat drift beheerst het woedend heidendom. U, dat u een God bent die lacht om de grootste plannen die mensen maken. Heere, hoe vaak moet u niet om ons lachen? Om alle grote plannen en die wij kunnen maken en onze eigen pretenties, onze hoogmoed, dat wij bedenken de wereld te kunnen beheersen, dat wij soms beter denken te weten dan u over hoe de wereld bestuurd moet worden. Dat wij soms menen dat wij zelf beter weten hoe de dingen in ons eigen leven moeten gaan. Heere, wat hebben wij het nodig om ons dan te verootmoedigen? Om ons klein te weten over u, tegenover u. Heere, als wij iets beseffen hoe groot u bent, hoe heilig u bent, hoe zouden wij het dan nog durven om überhaupt een woord tot u te spreken? Heere, wij zouden het niet durven als u daar zelf de weg niet voor geopend had. Als u het niet was die u ons daartoe uitnodigde door uw Zoon, Heer Jezus Christus. Heere, wat is dat een wonder dat u, die zo groot en zo heilig bent, ons, zondige mensen, uitnodigt om tot u te spreken. En dat u niet te groot bent om naar ons, kleine mensen, te willen luisteren. Ja, u wordt daar niet kleiner van, u wordt er groter van. Maar hierom wij bidden, u mag het ons verwonderen. Dat u met ons kleine mensen te maken wil hebben. Klein en bovendien zondig. Mensen die in al onze kleinheid nog denken ons tegen u te kunnen verzetten. In het leven van iedere dag. Soms bewust en ook heel vaak onbewust. En in deze wereld waarin er heel veel stemmen zijn die zich tegen u verzetten en die ook oproepen om zich tegen u te verzetten, doet u ons uw stem horen. U laat uw stem klinken in deze wereld waarin er allerlei stemmen klinken. En daar danken wij u voor. Want dat is wat wij geloven, dat als u wordt opengaat, dat u daarin tot ons spreekt. Dat u ons daarin de weg wijst. Ja, daarin daalt u naar ons af. En daarin spreekt u tot ons. Het is een wonder, want wij zouden het verdienen dat u zou zwijgen. Of dat u, zoals we zongen, dat u tot ons zou spreken in uw toorn. Maar Heer, u doet dat niet. U komt naar ons toe met woorden van genade en zo is het ook vanavond. En dan bidden wij van u, geef dat uw roepstem wordt gehoord. Dat wij naar u luisteren. Dat wij zullen horen wat u tot ons te zeggen hebt, dat wij het zullen begrijpen. Dat bidden we ook voor onze jongens en meisjes en onze jongeren. Maar maak ons bovenal gewillig om te doen wat u van ons vraagt. Heer, het woord van vanavond zal ook een ontdekkend woord zijn. Heer, bewaar ons er dan voor dat we ons daartegen zullen verzetten en ons daarvoor zullen verharden. Heer, maar dringt u door met uw geest tot in de diepte schuilhoeken van ons hart. Ontdekt u ons eraan waarin de hoogmoed in ons hart zit en met welke daden dat in ons leven blijkt. En dan hebben wij nog meer van u nodig. Dan hebben wij niet alleen nodig om te ontdekken waar het in ons leven misgaat. Maar dan hebben wij ook uw geest nodig om te willen dat het anders wordt. Dan hebben we uw geest ook nodig om anders te gaan leven. Om het te kunnen. We hebben uw geest nodig als we in deze dienst zijn. Als we spreken, als we luisteren. Dat heeft organisme nodig in zijn spel. Het heeft de kosten nodig, het hebben de technici nodig, we hebben het allemaal nodig. En we bidden dat van u, geeft u ons uw geest. Heer, wij komen samen in een wereld die verwarrend is, waarin er van alles aan de hand is. Een wereld waar die, als we het nieuws volgen, beheerst lijkt te worden door het coronavirus. Een klein virus met zoveel gevolgen. En we leggen ook de situatie van de wereld aan u, de Heere, voor. Wetend dat alle dingen in uw handen zijn. Onze overheid zegt, samen krijgen we corona eronder. Maar Heere, wij komen hier in de kerk om te horen dat wij niet het coronavirus eronder krijgen, maar dat het in uw handen ligt. En dat het enige wat u van ons vraagt is verantwoordelijk te handelen. En om dat te kunnen doen hebben we uw geest nodig. Maar dat mogen we doen in de wetenschap dat u ook alle dingen rond het coronavirus in uw handen hebt. En we bidden u, wat ons handelen ook is, geef ons allereerst vertrouwen in wat u doet. Geef ons uw wijsheid en geef ons gehoorzaamheid aan u. En geef ook dat wij uw roepstem in deze coronacrisis zullen horen. Dat we het niet zullen vergeten, ook als het coronavirus in ons land op zijn retour lijkt, als er weer veel versoepelingen mogelijk zijn. Als het weer op lijkt dat de dingen weer teruggaan naar het, wat wij noemen, het oude normaal. Heere, geef dat, Heere, dat wij uw stem ook in deze niet zullen vergeten. En wij danken u tegelijkertijd ook voor de gunstige ontwikkeling in ons land. Dat het aantal nieuwe besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames afneemt. Heere, daarin zien we uw trouwe zorg en uw goedheid. Tegelijkertijd bidden we ook voor die landen waarin dat heel anders is. In landen als India en ook, zoals we horen, ook in het Verenigd Koninkrijk, waarin er weer zorgen zijn. Heere, wij bidden u, wilt u geven dat de maatregelen effect zullen hebben, dat het virus teruggedrongen wordt. Geeft u herstel, ook aan alle zieken. Ook aan mensen die langdurig ziek zijn, ook door het COVID-virus. Ook mensen die nog steeds ook de indirecte gevolgen dragen. We bidden voor ons zorgpersoneel die moe is, van wie veel gevraagd is. We bidden voor onze overheid om leiding te geven, ook in deze tijd. We bidden ook voor onze overheid, nu er een aantal maanden geleden ook verkiezingen zijn geweest en er een kabinet geformeerd moet worden. Ook als in de afgelopen week ook weer een verwarrende week was. Heer, wij beleiden dat ook deze dingen in uw hand zijn. Wij bidden u, geeft u aan onze politici wijsheid, maar ook liefde. En kracht om het goede te doen en om ons land te leiden. Wij bidden voor alle politici, niet alleen in de Kamer, maar ook ministers in de provinciale staten, in de gemeenteraad, op alle andere plekken. Ook voor ambtenaren geeft u wijsheid om ons land te regeren, om te doen wat ze moeten doen. Wij bidden voor deze wereld ook, als er op deze wereld nog veel meer problemen zijn. Als er oorlogen zijn, als er armoede is, honger. En ook als dat grote gevolgen heeft. Als er gesproken wordt over klimaatverandering en als ons dat ook zorgen kan baren. Heer, wij bidden u. Geeft u hen die verantwoordelijkheid dragen, ook wijsheid. En geef ons, ook in deze dingen, vertrouwen op u die koning bent, die deze wereld regeert. En dat wat er ook op deze wereld gebeurt, dat niets u uit handen gaat. Wij bidden voor de kerken waarin u ons een plaats gaf. Wij bidden voor de besluiten van de generale synode die in de afgelopen week genomen zijn. Geeft u uw zegen en we bidden u ook om wijsheid over het vervolg. Ook als de generale synode pas weer over volgend jaar samenkomt, maar als er nog wel dingen tussendoor zullen gebeuren, wilt u dat ook met uw zegen achtervolgen. Zegt u het werk op de TUA, zegt u het werk van zending en evangelisatie. Zegt u onze kerken, zegt u andere kerken. Geeft u eenheid op grond van uw woord en geeft u ons als kerken liefde tot u en ook liefde voor elkaar. We bidden voor ons land, voor al die mensen die misschien ook wel in onze omgeving u niet kennen. Heere, geeft u, zeg maar, dat ook de verkondiging van uw woord door zal gaan, juist ook richting mensen die u nog niet kennen. Geef dat ze bereikt mogen worden. En dat wat er gedaan wordt om hen te bereiken, dat gezegend mag worden. Heer, ook hier vanmiddag zal uw woord opengaan. Geef ons een stem om te spreken, geef ons aandacht, geef ons rust. Ook als er thuis misschien ook wel een uitdaging is, Heer, wij bidden u. Wilt u dan ook thuis ook geven alles wat nodig is? Dit alles vragen wij u niet omdat wij dat hebben verdiend, maar enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere gaan dienen met uw gaven. U weet op welke manier u dat kunt doen. En wij zingen verder uit Psalm 2. We zingen nu vers 3. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen. Wie denkt dat u kunt bestaan tegenover de grote God. Psalm 2, vers 3. Gemeente, de tekst voor de preek van vanavond vindt u in Genesis 11, vers 8a. Dat is een kerntekst, want we zullen bij het grootste gedeelte van de schriftlezing op hoofdlijnen wel stilstaan. Maar dit vers als kerntekst, Genesis 11, vers 8a, deze woorden. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde. Straks na de preek zingen wij het laatste vers uit Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7, straks na het. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is bijna zomer. En velen van ons hebben de gewoonte om dan op vakantie te gaan. En het zou zomaar kunnen dat u het er met elkaar ook over gehad hebt. Uw vakantiebestemming. En nu las ik laatst dat iemand zei: we vragen elkaar wel waar we op vakantie gaan, maar eigenlijk is het veel interessanter om te vragen waarom wij op vakantie gaan. Ik kan het u ook vragen. Waarom gaat u op vakantie? Ik denk, als ik het aan u zou vragen, dat het eerste antwoord wat ik te horen krijg zou zijn om uit te rusten. Maar als dat echt de enige reden was dat u op vakantie gaat, dan vraag ik me af waarom u dan zoveel lange afstanden aflegt naar, ik weet niet waar u heen gaat, maar dan gaan mensen naar Italië, Noorwegen, Frankrijk. soms Amerika. Waarom doen we dat? Omdat we iets van de wereld willen zien. We gaan naar een ander deel van de wereld omdat het daar anders is dan thuis. Omdat er iets te zien is. Mooie natuur, mooie stad of iets anders. En als je dan in het buitenland bent, dan ontdek je dat het vaak leuk is om te ontdekken dat mensen daar anders zijn. Ze praten anders, ze eten anders, ze doen nog een heleboel dingen anders. Boeiend. Of soms juist ontzettend vervelend. Ik merk dat soms bij mezelf. Als ik in het buitenland ben en ik doe boodschappen in de plaatselijke supermarkt, als ik daarna ga waar ik eigenlijk naar op zoek ben, moet ik eerlijk toegeven dat ik vaak op zoek ben naar dingen die ze in Nederland ook hebben. Maar ja, helaas. Een aantal van die dingen blijken ze dan niet te hebben. Ik hoorde eens iemand zeggen, die veel over de wereld gereisd had, dat het hem opgevallen was dat of hij nu in New York of Kuala Lumpur of Brussel of Kaapstad, dat heel veel van die hotels waar hij dan sliep, dat die zo ontzettend veel op elkaar leken. Dat je als het ware hetzelfde zeepje in al die hotels kan tegenkomen, overal op de wereld. En dat is dus eigenlijk iets heel tegenstrijdig in ons. Dat we enerzijds de hele wereld willen zien. Dat denken we tenminste, dat we het heel fijn vinden om te ontdekken dat andere mensen anders zijn dan wij. En tegelijkertijd dat we eigenlijk ook heel graag willen dat die ander op ons lijkt. En dat hele dubbele komen we ook tegen in de schriftlezing van vanavond. Zojuist hebben we in de schriftlezing een hele lange lijst van heel verschillende volken gehoord. En in het licht van eerdere hoofdstukken van Genesis is dat heel positief. Dus dat klinkt heel positief. De aarde is weer vol. De mensheid is verspreid over de aarde. Maar als we doorlezen in hoofdstuk 11, dan krijgen we bij al die verscheidenheid een heel dubbel gevoel. Als we ontdekken hoe die verscheidenheid er gekomen is. Het thema voor de preek van vanavond is: de aarde is weer vol. We staan stil bij twee dingen. Omdat de Heere God dat zo wilde. En in de tweede plaats hoe de mensheid dit heeft willen voorkomen. De aarde is weer vol. Omdat de Heere God dat zo wilde. En in de tweede plaats hoe de mensheid dit heeft willen voorkomen. Als er één ding in Genesis 10 heel duidelijk is, dan is het wel dit. Dat de mensheid verspreid is over de aarde. Bijna overal op de aarde wonen mensen. En voor ons mensen die leven in de 21ste eeuw is dat heel vanzelfsprekend. Wij zijn zo gewend dat er overal op de aarde mensen wonen, dat wij een onbewoond eiland iets heel bijzonders vinden. Maar die vanzelfsprekendheid die gaat er bij ons wat af als we de gebeurtenissen herinneren die zich in de vorige hoofdstukken hebben afgespeeld. Er heeft een zondvloed plaatsgevonden. De hele mensheid was ten onder gegaan op één familie na. De familie van Noach en zijn zonen. En tegen hen had de Heere gezegd: wees vruchtbaar en vervul de aarde. En dat is gebeurd. De familie van Noach, die met z'n achter de ark hadden verlaten, heeft zich uitgebreid tot een menigte van volken die over de hele aarde is verspreid. En nu zitten wij ermee dat als we Genesis 10 doorlezen, dat we een heleboel namen tegenkomen die ons niet zo heel veel zeggen. Als u of jij de goede gewoonte hebt om de Bijbel in zijn geheel of Bijbelboeken in zijn geheel door te lezen, dan kan ik me voorstellen dat je heel makkelijk zo'n hoofdstuk als Genesis 10 overslaat. Voor ons is toch al heel snel de vraag wat je met zo'n hoofdstuk aan moet. Om Genesis 10 goed te begrijpen, moet je je proberen te verplaatsen in het denken van de gewone Israëliet die leefde in de tijd van de Bijbel. Voor zo'n Israëliet zullen veel namen bekender zijn geweest. Al zou die ook niet alle namen hebben geweten. Maar een Israëliet die leeft in de tijd van het Oude Testament en Genesis 10 hoort lezen, die zal misschien het gevoel gehad hebben wat wij hebben als wij kijken naar een wereldkaart. Ik had er zelf een liggen op mijn bureau. En als ik dan kijk naar die wereldkaart, wat ligt er dan in het midden? Europa, de plek waar wij wonen. Nou, dan ga je naar links, dan zie je Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Als wij daarheen willen, dan moeten wij naar het westen. Dan zien we rechts Azië, Australië. Als we daarheen willen, dan moeten we naar het oosten. Dan ligt onder Europa Afrika. Als we daarheen willen, moeten we naar het zuiden. Nou, en boven zien we Scandinavië. Nou, iets vergelijkbaars zien we ook in Genesis 10. Volkeren die ver weg van Israël wonen in het noorden, die worden als eerste genoemd. En als die zijn besproken, komen de volken waar Israël tussen woonde aan de orde. En als laatste worden volken genoemd, waarvan er een heel aantal wat veel meer zuidelijk woonden. En dat zijn ook volken waaruit Israël zelf is voortgekomen. En een Israëliet die deze volken zou horen opzommen, zou gelijk een beeld hebben gehad bij de verscheidenheid van deze volken. Als eerste worden de afstammelingen van Jafet genoemd. Volken waarvan het woongebied meestal ver bij Israël vandaan lag, in het noorden. Volken waar de Israëlieten veel contacten mee hadden door de handel. Volken die woonden, een heel aantal woonden daar, Meda, Java, dat is een aanduiding van Griekenland, Tubal. Allemaal volken die woonden in het huidige Griekenland of het huidige Turkije, rondom de Middellandse Zee. Dat waren volken die bekend stonden als handelaars en ook volken als met een hoog ontwikkelde cultuur. Veel volken waar Israël tussen woonde, die stamden af van Gam. En in de details die we over deze volken lezen, leren we hen kennen als machthebbers, stedenbouwers. De versen 19 en 11 wijden uit over Nimrod, die bekend staat vanwege zijn geweld en zijn macht. Hij blijkt de grondlegger te zijn van het latere machtige koninkrijk Babel. En in één adem worden de belangrijkste wereldsteden uit die tijd genoemd, waar bij ons alleen er een lampje gaat branden bij de naam Nineveh. Dan gaat de lijst door in vers 13 met volken die uit Misraïm, een zoon van Gam, zijn voortgekomen. En Misraïm, die naam zegt u niet zoveel, totdat u weet dat Misraïm het Hebreeuwse woord voor Egypte is. Dus als we de afstammelingen van Misraïm horen, dan horen we een lijst van volken die in Egypte woonden. Waarschijnlijk heeft Israël die volken leren kennen in de tijd dat zij in Egypte woonden. En dan vinden we in vers 15 en de volgende versen nakomelingen van Kanaan, die zoon van Gam, die waar we over vanochtend in Genesis 9 hoorden. En dan zien we welke volken er uit hem voortgekomen zijn. De zogenoemde Kanaanitische volken, waarvan Israël er later een heel aantal zal moeten uitroeien. Maar dat heeft Israël nooit volledig gedaan. Dus nakomelingen van deze volken hebben eigenlijk altijd rondom Israël gewoond. En er worden als laatste nakomelingen van Sem genoemd. Ja, hij was de oudste. Hij wordt hier als laatste genoemd. Want dit is het geslacht waar de Heere straks mee verder gaat. Zo gebeurt dat vaker in Genesis. Als er een geslachtsregister of een opsomming van volken gegeven wordt, dan komen de belangrijkste vaak als laatste. Zo ook bij Sem. Het is deze geslachtslijn die in Genesis 11 vanaf vers 10 verder opnieuw wordt opgepakt. Hier in Genesis 10 moet ons opvallen dat de naam Heber wordt genoemd. Want die naam maakt ons duidelijk waarom de Israëlieten Hebreeën worden genoemd. Wat zal de gelovige Israëliet zijn opgevallen toen hij deze lijst hoorde? Nou, deze lijst zal hem erbij stilgezet hebben dat al die volken die bij hem bekend waren, één gemeenschappelijke voorouder hadden. Het zal hem verder opgevallen zijn dat de geslachten van Sem, Gam en Jafet allemaal een eigen woongebied hebben. Dat de Heere God dat blijkbaar zo heeft gewild. Blijkbaar heeft de Heere God al deze volken een plek gegeven op deze wereld. Dus al die volken waarvan je weet hoe verschillend ze zijn, ze hebben één voorouder en ze hebben hun eigen plek van de Heere God gekregen op de wereld. En juist in hun verscheidenheid ontvangen de volken van de Heere God hun zegen. En door hun verscheidenheid vervullen ze de hele aarde, zoals de Heere God het had gewild. dan liggen er ook lijnen die wij kunnen doortrekken naar vandaag. Wij zijn Nederlanders die hier op dit deel van de wereld van de Heere God een plek gekregen hebben. En als wij op vakantie gaan, dan, en als we, of als we het nieuws volgen en als we het nieuws horen over volk op andere delen van de wereld, dan ontdekken wij dat mensen op andere plekken van de wereld anders zijn. Maar als wij die ontdekking doen, dan leert Genesis 10 ons te zien dat we naast al die verschillen die we hebben met al die andere volken, één ding met al die inwoners van de aarde delen. En dat is de bloedband. De bloedband via Noach. En daarom kan Paulus later tegen de Atheners zeggen, in Handelingen 17, dat de Heere God uit één bloede heel het menselijk geslacht maakte om op heel de aardbodem te wonen. En dat hij, de Heere God, de hun van tevoren toegemeden tijden en grenzen heeft bepaald van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Dus we delen een bloedband met alle mensen op de wereld. En we zijn, net als alle andere mensen op de wereld, geschapen met één doel. Om samen met alle mensen op deze wereld de Heere te zoeken. Werkt dit besef door in hoe wij naar andere volken kijken? Of vinden wij het vooral belangrijk dat alle andere volken op deze wereld worden zoals wij? Is dat de manier waarop jij over geluks, over asielzoekers praat? Als waren het gelukszoekers die hier in ons land onze welvaart komen afpakken? Ook deze mensen zijn net als wij verbonden met ons door de bloedband en geschapen met hetzelfde doel als waarmee wij geschapen zijn. Opdat wij de Heere zouden zoeken. De mensheid heeft zich over de aarde verspreid en heeft aan alle dingen, aan alle plekken van de wereld één ding meegenomen. En dat is hier ook terechtgekomen. De zonde. De volken die hier worden opgezomd, waren in de ogen van Israël allemaal heidenen. Israël beschouwde zichzelf als het uitverkoren volk van God. Het enige volk op de wereld waar de Heere God nog wel werd gediend. En inderdaad, zij waren uitverkoren. Maar zou het horen van deze lijst ook niet juist heel confronterend zijn geweest voor de Israëlieten? Want als ze deze lijst op zich in lieten werken, dan zouden ze ontdekken dat zij oorspronkelijk ook deel uitmaakten van deze wereld. Dat zij oorspronkelijk helemaal geen uitzondering waren op deze wereld. Het begin van dat Israël een uitverkoren volk was, dat begin, dat is pas bij Abraham. Op het moment dat de Heere God Abraham riep. Zou deze lijst Israël niet hebben geholpen om af te leren om zichzelf boven andere volken te verheffen? Ze maakten vroeger deel uit van deze wereld en dat ze zich nu onderscheiden is enkel en alleen te danken aan Gods genadige verkiezing. Maar misschien moeten wij als Nederlandse kerk ons wel dezelfde spiegel voorhouden. Herkent u die neiging niet? Bij uzelf. Om jezelf moreel verheven te voelen boven andere mensen in ons land of op de wereld die het met Gods geboden niet zo nauw nemen. Wij kunnen toch al te gemakkelijk neerkijken op volken met andere waarden en normen dan wij. Maar vergeten we dan niet al te gemakkelijk dat de zonden die we zo makkelijk bij anderen aan kunnen wijzen, dat die ook in ons hart leven. En moet dat besef ons ook niet afhelpen van de neiging om van andere gelovigen te verwachten dat ze worden zoals wij. Of je nu vindt dat dingen in andere kerken te gemakkelijk gaan, of dat je nou juist zou vinden dat die ander net zo ruimdenkend zou moeten zijn als jij. Wie is er onder ons die niet moet strijden tegen die neiging om te denken dat de wereld beter af zou zijn als de mensen wat meer zouden lijken op ons? De zonde leeft ook in ons hart. En wij werken net zo hard mee aan de verspreiding daarvan als alle andere mensen. En als het zo is dat wij als kerk ons in dit opzicht onderscheiden, dan is dat enkel en alleen te danken aan Gods genadige verkiezing. Gemeente, als we dit werkelijk zouden beseffen, dan zouden we toch niet meer hoogmoedig kunnen zijn, toch? De Heere God wilde dat de mens zich op aarde zou verspreiden, zodat zijn lof overal op de wereld klinken zou. Het was Gods bedoeling dat zijn naam overal op de aarde zou worden aangeroepen. En nu zien we in Genesis 10 dat de mensheid inderdaad over de hele aarde is verspreid. Alleen nu laat Genesis 11 ons zien dat dat niet gebeurd is door de gehoorzaamheid van mensen, maar dat daar goddelijk ingrijpen voor nodig was. En daarmee zijn we bij de tweede, hoe de mensheid dit heeft willen voorkomen. Het is voor ons even schakelen als wij van Genesis 10 over de overstap maken naar Genesis 11. In Genesis 10 zagen we de mensheid die verspreid is over de hele aarde. In Genesis 11 ontmoeten we de mensheid als één groep met één taal en één gezamenlijk doel. Een mensheid die op weg is naar het oosten. Dat vindt u in Genesis 4 trouwens ook. Iemand die op weg is naar het oosten. Kain. Die trok nadat hij Abel had gedood ook naar het oosten. En daar vandaan breidde zijn nageslacht zich uit over de hele wereld. De mensheid trekt nu geografisch opzicht dezelfde kant op als Kain. En in geestelijk opzicht doen ze dat ook. De mensheid komt aan bij een laagte, een vlakte. Een vlakte in het land Shinar. Shinar, een onheilspellende naam. We kwamen die naam al tegen in Genesis 10. Het is de plek, in 10 vers 10, de plek waar Nimrod zijn grote koninkrijk begon. Nimrod, waarvan we lezen dat hij een geweldig jager was voor het aangezicht des Heren. Daarbij hebben we alle reden, dat zeggen de kanttekeningen ook, dat dat te maken had met zijn gewelddadige optreden. En daarin doet hij ons denken aan Lamech, die uit het geslacht van Kain voortkwam, die ook gewelddadig was. We krijgen de indruk dat de mensheid, de hele mensheid, de weg van Kain ingeslagen is. Later in de Bijbel vinden we de plek Shinar nog een keer. In Daniel 1, in Babel. Het is de plek waar de koning van Babel op dat moment de voorwerpen uit de tempel van Jeruzalem laat brengen, om ze een plek te geven in het huis van zijn eigen God. Een afgod. Daar een plek waar de dienst aan de levende God vervangen wordt door de dienst aan een afgod. En eigenlijk is dat ook wat er in Genesis 11 gebeurt. De mensheid die de opdracht van de Heere God heeft om hem te eren en om zich over de aarde te verspreiden, gaat op weg met maar één doel. Om een plek te vinden, om te wonen, om te bouwen, om voor zichzelf een naam te maken, om iets neer te zetten waar vele generaties over na en over zouden spreken, en om te voorkomen dat ze over de aarde zouden worden verspreid. We zien de mensheid hier op zoek naar macht. Ze spannen zich in om een megalomaan bouwproject te realiseren. Een toren die tot in de hemel reikt. Een mensheid die zich maar inspant om maar niet vergeten te worden. En zichzelf daarom groot maakt in dat enorme bouwproject. Misschien is dat ook een angst die herkenbaar is voor velen van ons vandaag. Hoe kunnen wij ons inspannen om dat te voorkomen, dat wij vergeten worden? Hoeveel mensen hebben vandaag niet dat verlangen om iets in hun leven neer te zetten waar vele generaties na hen nog over zullen spreken? We zien in Genesis 11 een menigte die hun leven wil beheersen en juist daardoor uiteindelijk alles zal verliezen. We zien een menigte die voor zichzelf een naam wil maken, maar blijkt te worden vergeten. Al de namen van deze mensen zijn vergeten. Na al de namen van Genesis 10 vinden we het in de versen hoofdstuk 11 vers 1 tot en met 9 geen enkele naam. Zien we pas weer namen in 11 vers 10. Hier gaat het over een massa mensen zonder naam. Het enige wat we van deze mensen weten is dat ze voor zichzelf een naam hebben willen maken, maar dat hun namen zijn vergeten. Hoe druk kunnen wij zijn met het maken van een naam voor onszelf? We kunnen van ons leven een project maken dat moet slagen. Je kunt een naam voor jezelf willen maken door je carrière. Door je van anderen te onderscheiden. Door uniek te zijn. Je kunt het zelfs doen door je inzet van anderen. Een naam maken door van betekenis te zijn voor deze wereld. Maar één ding vergeten. Dat wij mensen zijn. Mensen. Gemaakt uit stof. Dat is stof van de aarde. Geschapen met één doel. Om te leven tot eer van God. Zou dat niet de reden zijn dat al onze pogingen om voor onszelf een naam te maken gedoemd zijn te mislukken? Daar zijn we niet voor gemaakt. Om voor onszelf een naam te maken. We zijn schepselen van God, gemaakt om Hem te dienen. En daarom kunnen wij in al onze pogingen om voor onszelf een naam te maken, daar kunnen wij niet omheen. De mensheid kan pogingen doen om als God te zijn, maar dat staat de Heer niet toe. En die hele menselijke poging om het mens te ontstijgen, die heeft de Israëlische schrijver Harari onder woorden gebracht in het boek Homo Deus. En ik noem de titel nu niet om dat boek nu aan te bevelen, maar het zou kunnen dat er hier onder ons zijn die het boek ook gelezen hebben. Homo Deus. Dat zijn de Latijnse woorden voor de Godmens. En in het boek beschrijft Harari hoe, onder meer hoe de mens door technologische ontwikkelingen misschien wel veel ouder en misschien zelfs wel onsterfelijk kan worden. Maar terecht laat hij de vraag in het boek open of dat nu wel zo'n zegen is. Toen ik het boek las en die wereld die Harari schetste op me in liet werken, voelde dat voor mij veel meer angstaanjagend dan een wereld vol vreugde. Mijn mensen kunnen dromen van onsterfelijkheid, van geluk, van eeuwige roem. Maar het tragiek is dat hoe meer wij deze dingen najagen, dat ze niet dichterbij komen, maar dat ze juist verder van ons afkomen te staan. Wat doet die mensheid in Genesis 11 om die eeuwige roem te bereiken? Ze blijven bij elkaar. Ze werken samen. En ze werken hard. We zien die mensheid gezamenlijk zwoegen in de versen 3 en 4. Kom aan, laat ons tichel strijken en wel doorbranden. Nou ja, en dan wordt de tichel was hun voor steen en de lijm was hun voor leem. Ze hebben er echt over nagedacht hoe ze dat willen gaan doen. Als we die mensen zien, dan zouden we zien dat er echt alle krachten worden gebundeld. We zouden ook onder de indruk zijn geweest van de ambitie. Het is echt een torenhoge ambitie. We zien machtig veel energie. We zien een indrukwekkend doorzettingsvermogen. En we zien een enorm resultaat. Ongekend wat de mensheid hier realiseert. Indrukwekkend. Zo ziet het eruit zolang de naam van de Heere God niet wordt genoemd. Maar zodra zijn naam wordt genoemd, klapt dat hele perspectief. Vers 5. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. De Heere daalt neer om te kunnen zien wat die mensen daar beneden aan het bouwen zijn. Dus van de onderoptie is het echt een indrukwekkend bouwwerk, die hele toren. Maar de Heere moet afdalen om er iets van te kunnen zien. De ironie van vers 5 is duidelijk. De Heere moet afdalen om de grootste gezamenlijke prestatie van de hele mensheid alleen al te kunnen zien. Het stelt in Gods ogen dus eigenlijk niet zoveel voor. Doe denken aan die psalm die we in deze dienst aan het zingen zijn. Psalm 2, waar de Heer zegt, die in de hemel woont, zal lachen. Dat doet de Heer, maar de Heer doet nog meer. Want de Heere God, hij ziet het toch wel. En hij neemt het ook serieus. Hij ziet hoe die hele mensheid verbonden is door hun gezamenlijke doel om voor zichzelf een naam te maken en om te voorkomen dat ze over de hele aarde worden verspreid. En het is juist dat verzet tegen Gods bedoeling dat de mensheid samenbindt. Die mensheid die spant zich in om de aarde te beheersen, om zo maar niet te hoeven gehoorzamen aan de Heere God. En daarmee maakt deze geschiedenis één ding heel duidelijk. Dat alle mensen de Heer hebben verlaten. In de wereld van voor de zondvloed was er nog één uitzondering. Noach. In het slot van Genesis 9 zagen we nog het verschil tussen Gam en Sem en Javed. Maar hier is zelfs dat verschil weggevallen. Er is niemand die God zoekt. Zelfs niet één. En zo is het vandaag nog. Er is niemand meer die vanuit zichzelf de Heere God zoekt. En dit is ook wat we over onszelf te horen krijgen vanavond. Dit geldt voor u, voor jou en voor mij. Dat wij, dat niemand van ons uit zichzelf de Heere zoekt. En daarom hebben wij ook geen enkele reden om op deze mensen hier in Babel neer te kijken. De mensheid laat zich in haar ambitie niet meer begrenzen. We lezen vers 6. De Heere zei, zie, zij zijn enerlei volk en hebben alle enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zou hun toch niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. En dan zegt de kanttekeningen of belet worden. Dat is, zij zullen met hun werk willen voortvaren. En dat is wat er hier wordt bedoeld. De mensheid laat zich door niets en niemand meer weerhouden om de plannen te maken om die ook ten uitvoer te brengen. De mensheid laat zich niet en door niets en niemand meer stuiten in haar verzet tegen de Heere God. En daarom komt de Heer er neer en grijpt hij in. Die gemeenschappelijke taal van de hele mensheid maakt het mogelijk dat de mensheid zich zo groot maakt. En daarom is het voor de Heer ook niet zo moeilijk om in te grijpen. Hij verwart de taal. Als die hele mensheid samenkomt voor het kwaad, dan grijpt hij in en dan drijft hij uiteen. En ironisch genoeg maakt de Heere God zo de grootste angst van de mensen werkelijkheid. Ze worden overal op de aarde verspreid. Zo maakt God de grootste angst van deze mensen werkelijkheid. Ze worden verspreid. En dit is waar het op uitloopt als je de Heere God verlaat. De grootste angst van deze mensen wordt werkelijkheid. Hier zien we hoe de mensheid in haar poging om de wereld te beheersen geconfronteerd wordt met haar kwetsbaarheid. De mensheid die voor zichzelf een naam wilde maken, blijkt te worden vergeten. Het grootste prestigeproject van de hele mensheid wordt herinnerd als de grootste mislukking door Gods ingrijpen. Valt het u op hoe onopvallend hoe de Heer hier te werk gaat? Hij verwart de taal. Ik stel me zo voor dat niemand van de mensen Gods hand gezien heeft in de dingen die gebeurden. Want alleen door het geloof zie je het werk van de Heere God op deze wereld. Want anders leef je eraan voorbij. Het verzet tegen de Heere God wordt door iets heel kleins onmogelijk gemaakt. De Heere God wilde dat de aarde vol zou worden. En hier zien we dat het ook gebeurt. Als dit niet dankzij mensen gebeurt, dan zorgt de Heere ervoor dat het ondanks mensen gebeurt. En zo gaat het vandaag nog. Gods koninkrijk komt op deze wereld. En de Heer roept ons vandaag om ons in dienst te stellen van zijn koninkrijk. En als we dat doen, dan ontvangen wij ook de zegen van Gods koninkrijk. Maar zelfs als wij weigeren, dan kunnen wij niet voorkomen dat het komt. En als wij blijven weigeren om ons aan zijn koninkrijk te onderwerpen, aan zijn heerschappij, dan zal dat koninkrijk van God ons verpletteren. De mensheid was geschapen om tot eer van God te leven. In de toren van Babel is het sprekende bewijs dat de mensheid hierin faalt en dat de rest dan ook mislukt. De torenbouw van Babel laat zien wat er overblijft als de mens alleen op zichzelf vertrouwt. Dan komt er niets van deze wereld terecht. Samen krijgen wij de problemen er niet onder, zoals onze overheid zegt. Met de mislukking die blijkt uit de toren van Babel, lijkt de wereld hopeloos. Er is eigenlijk, als je niet weet wat er een vervolg zou zijn, zou je geen reden hebben om nog iets goeds voor deze wereld te hopen. Tenminste, als je afgaat op de dingen die je zou zien. Die hele mensheid is bij de Heere God vandaan gegaan en blijkt niet bereid om naar de Heere God terug te keren. Zelfs de mislukking van de torenbouw van Babel blijkt de mensheid niet terug te brengen tot het doel waarvoor ze is geschapen. Om de aarde te vullen met de lof op de Heere God. En toch zal de lof van de Heere God op deze wereld klinken. Als de mensheid daar niet voor zorgt, dan zal de Heere daar zelf voor zorgen. Hij verkiest een volk dat zijn naam loven zal. Want in de verse na onze schriftlezing raken alle volken buiten beeld. Blijft er één geslacht over waar de Heere mee verder gaat. Een geslacht waar de Heere God er één uit kiest met wie hij verder gaat. Abraham. Uit hem ontstaat een volk uit wie die ene voort zou komen. Die niet voor zichzelf een naam zou maken, maar die in alles zijn vader zou verheerlijken. De Heer Jezus. Hij zal ervoor zorgen dat God de eer ontvangt die hij waard is. En tijdens zijn leven is er een mensheid die er alles aan doet om dat te voorkomen. Hij wordt bespot, tegengesproken, uiteindelijk zelfs gedood. Gedood om te voorkomen dat zijn werk door zou gaan. Hij hing aan een kruis. Dat leek wel het ultieme bewijs van zijn mislukking. En toch was juist dat kruis het symbool van zijn overwinning. Laten we die twee symbolen even naast elkaar zetten vanavond. De toren van Babel, het symbool van menselijke hoogmoed die wordt vernederd. En dan het kruis, het symbool van Christus' vernedering, waardoor hij wordt verhoogd. Wij leven in een wereld waarin ons wordt geleerd om te streven om voor jezelf een naam te maken. En in die wereld leert de Bijbel ons waar dat op uitloopt. Kijk maar naar die toren van Babel. En in deze wereld roept de Heer Jezus ons tot, ja, je hoort het goed, kruisdragen. Wij, die geneigd zijn om te streven om voor onszelf een naam te maken, krijgen een opdracht om dat te doen waar je alleen maar voor kunt schamen. Een kruis. Kruisdragen. Dat is bereid zijn om alles af te leggen waar je trots op bent. Dat is afstand doen van al je pogingen om voor jezelf een naam te maken. Dat is de controle over je leven uit handen geven. Dat is geen gemakkelijke opdracht. En dat kan ook heel pijnlijk zijn. En toch is dat het meer dan waard. Want al onze pogingen om voor onszelf een naam te maken, om de controle over ons eigen leven vast te houden, die lopen uiteindelijk af, zoals die toren van Babel. Dat er een moment komt dat je zult ontdekken dat het mislukt is. Als je op zoek bent naar geluk en genot, dan zul je op een moment ontdekken dat je onverzadigbaar bent. Als je op zoek bent naar macht, dan doe je een keer de ontdekking dat er altijd dingen zijn die je niet in de hand hebt. Als autonomie je levensdoel is, dan zul je een keer de ontdekking doen dat je je toch door iets hebt laten leiden wat je niet had voorzien. Maar als je nu de Heer Jezus gaat volgen, ja, dan kan je het idee hebben dat je heel veel verliest. Als je in je woorden, je daden, in je verlangens gaat erkennen dat de Heer de Koning in je leven is, dan heeft dat ook consequenties. Dan kan het zijn dat je ontdekt dat je misschien wel heel pijnlijke keuzes moet maken. Die gevolgen hebben voor je carrière. Het kan vriendschappen kosten. Het kan zorgen voor onzekerheid. Dan moet je bij al je keuzes die je in je leven maakt jezelf af gaan vragen of je dingen doet om voor jezelf een naam te maken. Of dat uit je keuzes blijkt dat het je verlangen is om te leven tot eer van God. En dat is in de praktijk ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Soms zo ingewikkeld dat je het van jezelf niet eens doorhebt. Dat je kan denken dat je de Heer dient in de keuzes die je maakt. En dat je een ander ervoor nodig hebt om je er attent op te maken dat het in al die dingen dat je nog steeds gaat om jezelf. En dat kan zelfs zijn als je je inzet voor de kerk. En wat is het dan een zegen als je mensen om je heen hebt die bereid zijn om je af en toe eens de spiegel voor te houden. Laten we daar niet voor weglopen. Maar wat je ook zou verliezen omwille van de Heer Jezus, je ontvangt het terug. Wat je zou verliezen aan erkenning van mensen om je heen, dat zul je eens terug ontvangen in liefde van Hem. Tegenover alle pijn die het volgen van de Heer Jezus hier kan kosten, staat zijn belofte dat Hij je eens zal verzadigen van vreugde. Tegenover het verlies van de controle over je leven staat zijn belofte van de trouwe zorg van een almachtige Vader, die er zelfs zijn eigen Zoon ervoor over had om jou te verlossen. En bovendien legt Hij, als je in Hem gelooft, een toekomst voor je open, waarin je voor eeuwig bij Hem mag zijn. Over niet vergeten worden. Dat je straks een plek krijgt te midden van een menigte die onderling inderdaad heel verschillend is. Dat je straks deel mag uitmaken van een menigte die is samengesteld van mensen uit heel verschillende delen van de wereld. Een massa mensen die weer verenigd is in één gezamenlijk doel. God groot maken. En of alle verschillen tussen de volken dan verdwenen zijn, dat weet ik niet. Genesis 10 prijst de veelkleurigheid van de volken niet. En Genesis 11 veroordeelt de eenvormigheid van de mensenmassa op zichzelf ook niet. Dus we hoeven de veelkleurigheid niet te prijzen en de eenvormigheid niet te veroordelen. Maar toch valt het mij op dat als Openbaring spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat het vaak gaat over mensen uit alle naties, stammen, volken en talen. En als Paulus spreekt in Efeze 3 over het kennen van de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte van de liefde van Christus, dan spreekt hij erover met alle heiligen. Zouden we dan ook vandaag niet alle heiligen van de hele wereld nodig hebben om iets te kunnen zien, om iets te kunnen bevatten van de lengte, de breedte en de diepte en de hoogte van de liefde van Christus? En dan geeft de Heer ons vandaag nog levenstijd om hier op aarde te oefenen, met al die heiligen, te oefenen in dat loflied dat straks voor eeuwig klinken zal. Amen. gemeente laten wij danken en bidden. Heere, wilt u geven dat dat de uitwerking mag zijn van deze dienst? Dat we in u ons heil, onze redding, ons hoogst geluk leren beschouwen. Want Heere, wij moeten het u belijden dat we niet geneigd zijn om, van onszelf om dat te doen. Ook niet naar ontvangen genade. Heere, dat in ons leven toch steeds weer blijkt dat we ons geluk, onze redding elders zoeken. En wij bidden u, overtuigt u ons daarvan dat u de enige kunt zijn. U de enige bent die ons werkelijk kan redden. Ons gelukkig kan maken. Ons kan brengen tot het doel waarmee u ons geschapen hebt. En ontdekt u ons aan al die dingen die er in ons leven zijn die daarmee strijden. Vergeeft u ons onze hoogmoed. Vergeeft u ons onze inspanning om voor onszelf een naam te maken. En ontdekt u ons daaraan op welke manieren dat wij dat in ons leven doen. Heer, bekeert u ons. En geeft u dat we heerlijkheid in uw kruis gaan zien. Heer, van nature is dat voor ons iets waar we ons voor kunnen schamen. Maar als u met uw geest in ons werkt, dan worden wij gewillig om kruis te dragen. We bidden u, doet u dat in ons leven. Maakt u ons gewillig om de controle over ons leven uit handen te geven. Geeft u ons vertrouwen om in u, om dat te kunnen. Maakt u ons ontmoedig, nederig. Heer, wij hebben gehoord over volken die er wonen op de hele wereld. En vandaag zijn dat er nog veel meer. En ook vandaag weten we dat er heidenen zijn, dat er vele mensen zijn die u nog niet kennen. In het buitenland en ook in ons land. En we bidden u om uw zegen over het werk dat er gedaan wordt om hen te bereiken. Heren, wij bidden u, zegent u ons ook in de week die we zijn ingegaan. Zegent u ons in de uitvoering van de taken die u op onze schouders hebt gelegd. Zegent u als we moeten werken, zegent u ons als we naar school gaan. We bidden u, stelt u ons tot een zegen voor de mensen om ons heen die u op ons pad brengt. En doet u ons in alles leven tot uw eer naar uw wil. We bidden om uw troost en om uw kracht als we tegen deze week opzien, om wat voor reden dan ook. Heer, neemt u ons onder uw hoede, onder uw bescherming. Brengt u ons veilig thuis. Wees er bij ons als we al thuis zijn. En doet u ons leven tot uw eer naar uw wil. Vergeeft u alles wat daar ook in deze dienst mee in strijd was. In woorden en daden, in verlangens. Heer, leer ons verlangen naar u. Naar de komst van uw koninkrijk. Naar dat moment dat u, alweer Jezus, terugkomt. Om alle dingen goed te maken op deze wereld. Hoor onze gebeden en neem onze dank aan. Alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 72, vers 11 is onze slotzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Thank you.
Laten we eindigen met, met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle eer. Amen.